Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Kleding- en schoenenwinkel Bristol kampt met personeelstekorten en past mede daarom de openingstijden aan. En investeerder General Atlantic doet op bod op bijna 30% van de aandelen in Funda. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Joyce Knappe, oprichter van ProParents, en Daan Werpel, oprichter van Peerby. Welkom, dames en heren, leden van het panel.
Dankjewel.
11 uur geweest, de hoogste tijd voor jullie eigen nieuws. Daan, waar wil je mee beginnen?
Ik wilde beginnen met weer een ontwikkeling op het gebied van generatieve AI. Meta die heeft een video AI uitgebracht die fragmenten van zo'n 16 seconden nu al in elkaar kan flansen. En dat ziet er allemaal best wel realistisch uit. We zijn eigenlijk op weg naar dat er hele films in gegenereerd kunnen gaan worden.
Ondanks al die stakingen van de afgelopen tijd?
Ondanks al die stakingen.
Waar was dat allemaal nog voor nodig dan?
Ze hebben niet voor niks gestaakt natuurlijk.
Nee, precies.
Acteurs zijn als de dood. Stemacteurs maken zich zorgen. Allemaal heel terecht, denk ik. Want AI, als je nu luistert naar die stemmen van OpenAI. Ik praat dan tegen mijn ChatGPT om vragen te stellen. Ja, dat is alsof er een mens tegen je terugpraat.
En toch zeg je bijna, en over die 16 seconden waar je het net over had, dat ziet er allemaal best aardig uit. Mm-hmm. Waarin denk je, het is het nog net niet?
Nou, het is... Dat zijn de gekke dingen die je dan gaan opvallen. Dus als ik met ChatGPT een conversatie heb, dan weet ChatGPT, snapt niet precies wanneer ik uitgepraat ben. Dus die begint dan al antwoord te geven.
Heb ik ook wel eens gedaan.
Ja. Heel irritant. En dan word je bijna boos. Van, ja, hou nou eens even op, ik ben nog niet uitgepraat.
Er komt nog een komma.
Ja, er komt nog een komma. Ik had nog wat meer te zeggen. Wacht nou even, luister nou even. En terwijl het eigenlijk bizar is dat een computer dit al überhaupt al zo ver is. Maar dan kom je dus iets nieuws tegen. Een nieuwe irritatie. Van, joh, wacht even. En er gebeuren nog best gekke dingen. Mensen met 6 vingers in die filmpjes. Of iedereen die is aan het moonwalken. Terwijl dat gewoon een filmpje zou moeten zijn van mensen die normaal moeten lopen. Dus er zitten wel gekke dingen in.
Maar die filmmakers, scriptschrijvers hebben nog een paar maanden.
Ze hebben nog een paar maanden. Ja, ze kunnen nog heel even. Kun je zelf blijven filmen. Maar ja, ik heb vorige week moest ik een reclamecampagne live zetten. En ik heb werkelijk in een uur tijd zowel de afbeeldingen als de copy als de hele brief is gemaakt door ChatGPT. En ik had een campagne live staan. Ja, dat is verbluffend.
Van de toekomst naar, zou je misschien wel denken, het verleden. Maar het is het heden, namelijk, Joyce, de spaarprogramma's. Lekker goedkoop te kunnen vliegen.
Ja, ik moet zeggen, ik las het vanmorgen op de NOS. Dat vliegen onverminderd populair blijft. En met name de loyalty-programma's in de zaken de markt. Hè, dus die houden echt de mensen in de lucht. En die blijven het stimuleren. En ik moet zeggen, het verbaasde mij echt. Ik dacht, ik zit dus kennelijk echt in mijn eigen bubbel. Waarin de mensen om mij heen het echt hebben over vliegschaamte. En kan niet. En het milieu, ik dacht dat ze dat wel echt dat besef met z'n allen al hadden. Dus het verbaast mij dat het nog ter discussie is van, is het nog van deze tijd en dat daar geen beweging in zit.
Er zijn
dus ook
veel vliegers die veel blijven vliegen, mede aangezet.
Ja.
Door die spaarprogramma's.
Ja, maar ook dat verbaast mij. Omdat we in corona natuurlijk hebben gezien dat eigenlijk ook de volledige zakelijke markt gewoon online ging en via Teams en allerlei andere digitaal gesprekken voeren met elkaar. Dus dat er veel minder gevlogen werd. Dus ik dacht, maar dat effect. Dat gaat echt wel blijven. Dat je niet meer maandag Londen, dinsdag Frankfurt, weet je wel, zo de hele dag rond. Maar ja, dus dat verbaast mij dat
interessant
dat.
Is wel dat ook de ANVR, van wie je misschien zou verwachten, dat die zeggen, nou, die spaarprogramma's, dat is uiteindelijk ook goed voor onze branche. Zij zeggen ook, we moeten daar toch eens goed naar kijken.
Ja.
En of je nu door te vliegen weer gratis in een volgende vlucht kunt stappen, weet niet of dat nog helemaal kan.
Nee.
Je zou ook kunnen denken aan een gratis koffer, extra beenruimte, maar niet per se een korting op je volgende reis.
Nee, klopt. En ik zag het ook bij de NOS, hè, dus dat je eventueel kan gaan sparen voor zonnepanelen of voor een elektrische fiets. Nou ja, dat er in ieder geval een soort compensatie is, dat het een beetje groener aanvoelt. Maar tegelijkertijd dacht ik, sparen, volgens mij is maar in weg, namelijk gewoon minder lucht in en minder kerosine uitstoten.
Blijf je vaker thuis, dan kunnen we het over funda gaan hebben. Want de Amerikaanse investeringsmaatschappij General Atlantic heeft een bod gedaan op bijna 30% van de aandelen van de huiswebsite Funda. En daarmee komt er wellicht een einde aan het geruzie tussen de groot aandeelhouder, dat is de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM, en de certificaathouders. Vaak zijn dat de gepensioneerde makelaars die toen Funda bedacht werd en groot werd, hun geld erin hebben gestopt in ruil voor een certificaat. De uiteindelijke deal zou op kunnen lopen tot 104 miljoen euro. Even in een kort bestek daan. Waarom lagen die partijen zo met elkaar overhoop?
Als ik het goed begrijp, wil NVM wil heel graag controle houden. He, dat is hun belangrijkste afzetkanaal waarschijnlijk ondertussen voor huizen. Maar die makelaars die certificaat hebben gekocht, die willen eruit. He. Net als dat je dat bij welke bank was het ook weer?
Triodos.
Triodos. Je ziet dat eigenlijk bij alle certificaathouders, ik merk het bij onze eigen certificaathouders ook, dat we er een paar hebben die zeggen, ja, wanneer kan ik er nou uit? Ja,
je kon het nu alleen nog maar verkopen aan andere certificaathouders, maar het animo viel een beetje tegen.
Dat is dus altijd hoe het werkt met secundaire verkoop, zo heet dat dan. Je kan gewoon niet verkopen tegen de prijs die je zou krijgen als je het hele bedrijf verkoopt. Dus dan krijg je een worsteling tussen mensen die wel willen verkopen en mensen die niet willen verkopen. Volgens mij, het klinkt alsof ze nu een hele goede deal hebben voor die certificaathouders. Want die kunnen er dus uit tegen een prijs die klinkt alsof het gewoon echt wel een beetje marktconforme exitprijs is. Ja. Maar het is geen volledige exit. Dus ik vind het knap geregeld.
Nou, het FD was er toch wat somber erover. Hè? Want zegt de platforms, nou, misschien weet jij er ook meer over. Als de medeoprichter van een platform maken vaak relatief veel winst. En als je dan de multiplier erop loslaat, dan zou je zeggen, Funda haalt hier niet het onderste uit de kan. Maar weet in ieder geval zo'n aandeelhouder geïnteresseerd te krijgen. Overigens, dat is die Atlantic Group. Was al eerder geïnteresseerd tegen een nog hogere prijs blijkbaar de afgelopen jaren.
Ja, nou, als je kijkt wat op dit moment de technologieaandelen doen, dan heb ik de indruk dat dit toch best wel een lekker prijs is.
Maar Joyce, het interessante is natuurlijk die ruzie die ontstaan is. De NVM, een brancheorganisatie die, zoals Daan wellicht terecht opmerkte, controle wil houden, terwijl er ook een directie van Funda was en nog steeds is, waar al langer geluiden opgaan. Ja, dit bedrijf is gebaat bij een andere aandeelhouder met een andere invloed, met een andere expertise om dit bedrijf groter te maken.
Ja.
Hoe kom je daar een beetje netjes uit?
Ja, kijk, ik was het aan het lezen en ik dacht, ja, dit is natuurlijk echt wel een beetje een klassiek probleem tussen publieke en private partijen. En zeker een brancheorganisatie, hè, die het altijd lastig vindt als het over geld gaat en vooral als het over heel groot en heel veel succes gaat.
Ah, het is de kip met de gouden eieren.
Nee, tegelijkertijd, als ik even terugga, wat is de doelstelling, zeg maar, is dat we huizenzoekers en huizenverkopers en de mensen daartussenin, hè, dus iedereen in die branche, in die sector, dat die elkaar kunnen verbinden en dat die elkaar sneller kunnen vinden. Nou, daar is volgens mij de hele samenleving ook mee gebaat, hè, dat we goed snel kunnen roleren in huizen en dat mensen stappen kunnen maken en elkaar goed weten te vinden. En dat de makelaars eigenlijk niet meer je afhankelijk bent van wie kent wie en welk mannetje en hoe weet je een huis te vinden. Dus ik denk, we moeten even terug naar de basis, namelijk, wat is de doelstelling van dit platform? Daar zijn volgens mij publieke en private partijen en de consument allemaal bij gebaat dat dit een hartstikke groot succes is. Alleen het lastige is, en hetzelfde zie ik in bijvoorbeeld academische partnerships of spin-offs. En bij meerdere wat meer brancheachtige partijen, dat die dat soms heel lastig vinden als iets dan echt heel groot en heel succesvol wordt. Terwijl tegelijkertijd denk ik, ja, dat was eigenlijk juist de bedoeling wat we met z'n allen wilden. Dus
dit
volgens mij
is heel hoog opgelopen, Daan. Het heeft ook voor de ondernemingskamer gespeeld. Mm-hmm. Een woordvoerder van Funda zei in een reactie, ja, dat heeft in deze mogelijke transactie geen rol gespeeld. Maar zegt er ook bij dat die zaak, gezien de recente ontwikkelingen, vermoedelijk wordt geseponeerd.
Ja,
ja, dat is ook wel een.
Ja, dat is natuurlijk een mooi. Het heeft geen rol gespeeld, maar het is wel lekker. Natuurlijk, dat speelt wel mee. Zijn ze nu dus van het gezeur tussen aanhalingstekens van hun certificaathouders af. Dat heeft echt wel natuurlijk een duwtje gegeven om te zeggen, nou, oké, natuurlijk, het mag. Goed, ga maar weg. Dan hebben we dit gedoe niet meer.
Ja. Wat denk jij dat er in de praktijk verandert voor degene die op Funda zoekt of voor degene die op Funda zijn aanbod wil aanbieden?
Ja, ik zat mij af te vragen, is dit nou echt... In het persbericht wordt gezegd, nou, dan komt er ook gaat er een nieuwe wind waaien. En dan is er, maar is dat nou echt zo? Want het blijft een minderheidsaandeelhouder, de nieuwe investeerder. NVM blijft volgens mij de grootste.
Zeker.
Volgens mij zijn gewoon de certificaathouders eruit. En klinkt het een beetje alsof het voor de rest redelijk hetzelfde zal blijven. Maar goed, misschien dat er met die 20% dat er anders gestemd gaat worden. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het wat duurder gaat worden voor de makelaars. Want dit zijn Amerikaanse venture capital investeerders. Of hoe zeg je dat? Equity venture. Nou ja, iets in die geest. Die gaan daar natuurlijk meer geld uit willen trekken. Dus ja, dit wordt duurder voor de makelaars, denk ik.
Over zaken die duurder worden.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
BNR heeft deze week elke dag een ander verkiezingsthema. Vandaag koopkracht. Vandaar dat ik het ook met jullie even wil hebben over het effect op die consumenten en ondernemers van die vaak afnemende koopkracht. Joyce, wat merk jij daarvan persoonlijk of als ondernemer?
Iedereen doet natuurlijk de inflatiecorrectie. Hè? Dus dat is het belangrijkste met betrekking tot je begroting. Als je weer voorbereidt op de komende jaren.
Wie doet dat, die volledige inflatiecorrectie? Want dat moet ook maar net kunnen natuurlijk.
Nee, precies. Maar iedereen heeft daar in ieder geval het gesprek over. En zeker de partijen die, net als Daan en ik, waar investeerders achter zitten. Hè? Dus dat is gewoon echt wel de overwegingen die je maakt. Je wil mee voor je personeel. Want je weet dat hun huis en hun energierekening hoger zijn. Ja, en tegelijkertijd, je moet dat wel ook passend houden, zeg maar, bij de fase van het bedrijf. Nou, dat is altijd
nu
een
wordt
beetje
politiek.
Zoeken.
Wat bedoel je daar precies mee? Want je wil het een, maar je doet het ander?
Nee, het moet ook kunnen. Hè? Dus dat is meer wat ik zeg. Ik denk dat er geen ondernemer nu is die hier niet het gesprek over heeft en die hier gewoon kritisch naar zijn begroting kijkt om wat willen we en wat kunnen we? En daar gewoon goed over na te denken, ja.
Tot welke afwegingen kom jij, Daan?
Ja, we hebben nagedacht over een prijsverhoging, maar dat uiteindelijk niet gedaan. En dat is toch, als je op een gegeven moment zit je aan een soort van bovengrens van een prijs. En dan is de volgende stap is gelijk een stuk hoger. He, je hebt met een soort van psychologische prijs. Dus bepaalde, bijvoorbeeld als je €1,99 vraagt, dan voelen mensen nog, oh, dat is een euro. Ja. Maar ga je vanaf het moment dat je €2 gaat vragen, ja, kun je net zo goed €2,99 vragen. Psychologisch gezien maakt dat eigenlijk niet uit. Dus als je dus 1 cent omhoog gaat, haal je er dus een volledige barrière aan zeg maar nieuwe prijsdrempels, roep je over jezelf af. Dus dat zijn dan wel vragen die je zelf moet stellen.
Ja, maar dat is wel wat, Daan, als je zegt, wij houden toch vast aan die oude grens. We hebben nagedacht over een verhoging. Dat niet gedaan vanwege die psychische barrière die klanten dan ervaren. Ja. Ondertussen wordt het voor jou als ondernemer alleen maar duurder.
Ja, en nou heb ik het geluk dat wij een heel schaalbaar bedrijf hebben. Dus dat ik niet dat het niet overal maar een margetje oppakken is. Maar dat wij in principe onze marge kan steeds breder worden als we steeds meer mensen bedienen. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, ik noem maar een Bristol bijvoorbeeld, die
iedere, hou dat vast, ja,
ja, ja, die iedere schoen die ze verkopen, daar zit een stukje marge op. En die kunnen niet zo makkelijk dat schaalbaarder maken, waardoor ze kunnen zeggen, oh, we pakken zelf dat verschil.
Maar voor jou is het niet meteen een probleem?
Nee, het is voor ons nog niet meteen een probleem. Nee, gelukkig. Nee. Nee, persoonlijk voel ik het vooral. Ik ben de helft van de tijd in Amerika nu om Peerbeer daar uit te breiden. Nou, daar voel je het echt. Dus het is in Nederland valt het eigenlijk nog mee. Maar als ik in New York een pot pindakaas wil kopen, dan ben ik minimaal $10 kwijt. En als ik 3 dingen in mijn mandje heb, dan ben ik $100 kwijt. En dan denk ik, hè? Wat is hier aan de hand? En dan kom ik weer bij de Nederlandse supermarkt en dan sta ik echt, ben ik heerlijk, heerlijk.
Oh, gerust. Nou, ja, ben je van de zeer weinig, denk ik, inderdaad.
Nee, dus het valt hier nog mee. Het kan nog erger.
Over zaken die je kunt kopen. Nog even heel kort, misschien verdient het ook niet heel veel extra aandacht, maar de krompoes, daar is discussie over, want de Utrechtse bakker Ulrika Menig eist geld van andere bakkers. Volgens Menig zou zij de eerste zijn die populaire krompoes, dat is een kruising tussen een croissant en een tompoes, bedacht zou hebben. En nu is het gebakje door talloze andere bakkerijen ook ontdekt, wordt het verkocht. En Menig zegt nu, ja, dat gaat zomaar niet, ik sleep je voor de rechter. Dit is een inbreuk op wat ik ooit heb bedacht.
Ja.
Nou, moet ze hier een stevige zaak van maken, Joyce?
Nou ja, ik zat het te lezen ook hoe snel het gegroeid is en de rol van influencers op TikTok en wat dat. Nou, ik was zelf wat ik dacht, oh ja, dat kan dus allemaal met een gebakje. Dat vond ik al op zich bijzonder, zeg maar, dat je dat voor elkaar krijgt.
Je vond de hype nog weer bijzonderder dan wie
ja,
het nou
ik vind het,
had.
Ik vond het gewoon wel leuk om te lezen. En ik snap ook wel dat je denkt als bakker... ik heb dat dingetje ooit bedacht en in elkaar gezet.
Dat staat niet helemaal vast, hè? Er zijn nog andere kamers op de kust die zeggen... dit verkocht ik de vorige eeuw al.
Ja, precies. Precies.
Dus wel of geen punt van maken?
Ja, ik vind het heel lastig met zoiets. Het is natuurlijk niet een boek. Het is ook niet een liedje. Het is, ja, ik
Als
ik
amateur
vind het echt moeilijk.
zeg ik, volgens mij, die naam... als je daar echt copyright op hebt, dan kun je dat wel claimen. Maar dat je alles een krompoes gemaakt hebt in het verleden... daar kun je volgens mij heel weinig mee. Dat is banketbakkers erover.
Maar dan zouden mensen dus wel dit product mogen verkopen... niet onder die naam.
Ja, precies. Ja, dus dan moet je het een...
Die naam is goed bedacht, laat het eerlijk zijn.
het is een hele goede naam, ja. Ja, dus je moet gaan omdraaien. Ja. Dus het wordt een Tom Krant...
Oh, hoe blij is dit? Want de Telegraaf had een bakker opgespoord. Die zei, ach, die hypes. Het is allemaal tijdelijk. Je hebt bijvoorbeeld vroeger ook, het was mij al ontschoten, de cronut gehad.
Ja,
een
donut.
Tussen een donut en een croissant.
Ja.
Nou, daar hebben we het helemaal niet meer over.
En de oranje tompoes, hè? Ik bedoel, er zijn...
je hebt er nog geen hap van gegeten, denk ik ook. En de verwondering die Joyce voelde over... hoe snel zo'n hype tot stand gebracht wordt via social media. Want het gaat in één keer razendsnel, hè?
Ja, het gaat viral. Nou ja, beter een tompoes dan een SARS-virus, zou ik zeggen.
Daar houden we het even bij. In ieder geval voor dit deel. Hij is amateuradvocaat. Misschien moet hij dat vooral blijven. We gaan het zo meteen hebben over de Bristol. En het ondernemerspanel bestaat vandaag uit Joyce Knappen en Daan Werpel. Kleding- en schoenenketen Bristol kampt met personeelstekorten en slechte cijfers. Daarom hebben verschillende Bristol-winkels nu aangepaste openingstijden. De winkels gaan pas om 1 uur 's middags open, waar ze eerst om 9 uur 's ochtends de deur al openen. En dat is slecht nieuws voor een bedrijf dat er financieel wel eens beter voor gestaan heeft. Joyce, dan moet ik wel zeggen dat de CEO van Bristol het een en ander heeft gezegd tegenover RTLZ. En zegt, nou financieel, ja, het gaat niet zoals we hoopten, maar we hebben geen betalingsachterstanden. Zo slecht gaat het met ons niet. Maar dan wel moeten besluiten om die winkels later te openen.
Ja.
Een veegteken?
Nou ja, dat weet ik niet. Want ik ken de cijfers natuurlijk niet. Maar ik vind het gewoon jammer. Dat, en ook een beetje met pijn in mijn hart. Want als je kijkt, ja, die winkelstraat die heeft het al hartstikke zwaar. En daarnaast zit een koffietentje. Dus op het moment dat er minder aanloop is in zo'n winkelstraat... en de winkels dichter zijn, ja, dan wordt gewoon niet zo'n heel... winkelend, ja, dat wordt gewoon allemaal minder betrouwbaar. Dus
maar je
dan,
hebt meer te doen met de omgeving van Bristol dan met Bristol
het
zelf.
Het fenomeen dat alles natuurlijk online is met platformen... wat op zich ook een mooie ontwikkeling is en alles wat thuis bezorgd wordt. Maar ja, het verschraalt en versobert gewoon in de dorpen en de stad.
Dat de winkels van Bristol sowieso al wel vrij schraal en sober waren.
Ja,
wat fotootjes bekeek.
Ja.
Dus of dat nou echt de winkelstraat opfleurt, deze winkel, daar heb ik zo mijn
Maar misschien
mijn
heeft iedere winkelstraat wel winkels nodig, schraal en sober of niet, die ervoor zorgen dat de rest in beweging blijft. De action blinkt ook niet uit in de geweldige aankleding.
Ja, nee. Nou ja, en is nou echt het type winkel waar ik wat voor mij gewoon wel weg mag. Ik hoop dat we veel meer winkels krijgen die misschien wel echt lokaal zijn en waar echt mooie dingen gemaakt worden die lang meegaan. Ik zat het duurzaamheidsbeleid van Bristol wat door te lezen en dacht ik, dit is, ze doen wel een poging, maar dan staat er bij duurzaamheid of nee, verantwoorde materialen stond als eerste, ja, we gebruiken geen bont. En dan denk ik al, als dat je eerste opmerking is bij de materialen, oei, dit, ja, ik weet niet of het nou een keten is die we echt zullen gaan missen. Maar ja, ik zag ook, het is een familiebedrijf. Dus dat is denk ik, dat maakt dan. Ik was gisteren, toen dacht ik nog, dit houdt op, dit is klaar. Maar ja, als familiebedrijf, dat zijn natuurlijk wel doorbijters. Dan heb je nog wat geld. Je hebt ook de familie-eer die je misschien nog wil redden. Dus wie weet dat ze zich nog uit het slop trekken, een heel nieuw duurzaam concept neerzetten, maar echt duurzaam.
Er wordt wel gezegd dat ze ook om de tafel moeten met banken, hè, om bepaalde afspraken na te leven. Is niet helemaal van een leien dakje gegaan de afgelopen jaren. Maar jij zegt, misschien wel met de track record en het feit dat het een familiebedrijf is, hebben ze nog even tijd om op adem te komen?
Ik denk het, ja. En met een Belgische bank om tafel zitten, daar heb ik toch een ander gevoel bij dan bij een Nederlandse bank. Ik denk als je dan een goed glas wijn met elkaar drinkt, dat je nog weer een jaar door kan. Waar het in Nederland misschien gewoon als de regel gebroken is.
Computer says no.
Computer says no. Geld komt terug.
En de kern van de zaak, namelijk dat ze die winkels ook later openen vanwege personeelstekort. Daarover zegt de topvrouw, ja, dat heeft er ook mee te maken dat wij op dit moment andere dingen verwachten van ons personeel. We willen juist ons imago oppoetsen. En daar horen ook mensen bij met andere vaardigheden, meer vaardigheden. En die vinden we niet zomaar.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, daar, maar tegelijkertijd denk je, als het echt een zuiver financiële move is, dan is het alleen zeg maar de arbeidskosten, die natuurlijk hoog zijn. Maar ja, de huur, gas en elektra, alles loopt natuurlijk door. Ja, je hoeft misschien je lamp een paar uur niet aan te doen.
Maar hier wordt betwist dat het een puur financiële kwestie is, namelijk, ja, we vinden de mensen niet waar we naar op zoek zijn, juist, ja, omdat we ook meer van die mensen vragen.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hè. Dus natuurlijk de hele samenleving heeft arbeidstekorten, dus dat dit soort branches en sectoren het ook zwaar hebben, ja, dat is natuurlijk een helder verhaal. En ik kan me ook voorstellen dat het personeel waar zij op mikken, ja, die kunnen ook heel goed bij de Lidl werken, of die kunnen ook heel goed bij de Zeeman, of op allerlei andere plekken. Ja, en dat zijn nou, als je kijkt naar de Lidl en de Zeeman, die hebben natuurlijk jaren geleden al echt een hele duidelijke strategie qua positionering neergezet. Zowel naar hoe ze met hun personeel om willen gaan, hun visie op de wereld, hoe ze hun merken aan willen pakken richting de toekomst. Ja, Dat snap ik wel, dat het daar knelt.
Dus je moet een inhaalrace inzetten.
Ja.
Hoe zou je er nu nog voor kunnen zorgen dat je de strijd aan kunt met de Lidl en de Zeeman en andere bedrijven die je noemt?
Een soort race to the bottom, hè? Want ja, dus de action die komt er even onderdoor gestoken.
Ja.
Dan moet je dan lager gaan zitten dan de action.
Ik bedoel meer qua personeelsbestand. Hè? Als Joyce zegt, ja, mensen die... Ja. Ja, maar Bristol kunnen werken, kunnen ook elders werken, en dan werken ze bij een bedrijf waar ze misschien met meer trots werken.
Ja, nou, ik denk dat je daarop moet gaan inzetten. Dat je het gaat laden met meer trots. Dat je niet nog lager gaat. Want dat is natuurlijk ook een methode. Dan heb je nog meer volume. Heb je nog wat meer marge. Kun je mensen wat meer betalen. Kun je ze ook aannemen. Maar en dan heb je misschien als formule ook nog, worden mensen blij van je, want je bent zo lekker goedkoop.
Nou, de Bristol is toch juist een winkel, zou ik zeggen, hè, gezien het vorige onderwerp dat we bespraken, de koopkracht die bij heel veel mensen onder druk staat, waarvan ik zou denken, ja, dat is de plek waar je naartoe wil, soms in gevallen.
Ik vermoed dat ze net niet helemaal op de bodem zitten. Dat ze zo net erboven zitten. Dat er nog winkels zijn die veel verder gaan nog in die aanbiedingen. Dus dat ze zitten eigenlijk niet laag genoeg. En ik zou ze ook aanmoedigen, ga niet lager, ga omhoog. Ga, ja.
Maar ik denk de concurrentie voor hun komt ook uit een onverwachte hoek. Hè? Want je kan ook schoenen en pyjama's en t-shirts bij de Kruidvat kopen.
Zeg
en
dat nou niet, hebben dat als een moeilijk.
Ja, nee, maar ik bedoel, dat is natuurlijk wel die vervaging door die sectoren en branche. Dat is wel natuurlijk wat je ziet. En ja, hè, daar kun je ook dezelfde bij de Action kopen of op heel veel plekken. Dus dat onderscheidend vermogen, dat is natuurlijk wel echt de kern waar het aan het knellen is.
Maandag is hier overigens de topman van Zeeman. Dan kunnen we het hele landschap eens met elkaar verkennen. Joyce Knappen was hier, oprichter van ProParents, en Daan Weddepol van Peerby. Dank voor jullie komst.
Graag gedaan.
Dit panel is terug te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.